deze dienst dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal. De schriftlezing is uit Lucas 7. Ook zal er uit zondag 28 van de Heidelberger Catechismus worden gelezen. Kerkdiensten, TV zondag 26 juni om 9:30 dominee Voets en om 6:30 dominee van der Ruitenbeek uit Wilnis. Collecte, de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De collectezakken staan opgesteld bij de uitgang. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 40, de versen 1 en 2. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En ook het tweede vers, hij geeft opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Psalm 40, de versen 1 en 2. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 133, het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, het eerste vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en machtige God, onze Vader in de hemel, vol van majesteit, u die alle lof toekomt, alle dank voor wat u ons geeft, voor wat u gegeven hebt, voor uw beloften, voor uw geboden. Heren, we willen ook vanavond zo u de eer brengen. Nu als gemeente hier van Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert zijn samengekomen, of als dat niet ging om naar de kerk te gaan, door ziekte of beperkingen, thuis luisteren. Heren, willen we ook samen u de eer brengen. U bent een groot God, een koning. U bent het hoofd van uw gemeente, Heer Jezus Christus, Zoon van God. En Heren, zo willen we ook vanavond de schrift openen. We mogen luisteren naar de bediening van het woord, om gehoorzaam uw woorden tot ons te nemen. Om, Heere, daarin genade te vinden. Om u te ontmoeten door uw woord en geest. We danken u daarvoor. Dat we zo bij elkaar zijn, dat in vrijheid kan, dat we de gelegenheid hebben als gemeente. Heren, en wij bidden van u, wilt u zelf het ook een gezegende dienst maken, waarin u wordt groot gemaakt, maar ook waarin we zelf zegen ontvangen, wijsheid en licht, kracht en alles wat we nodig hebben om in uw wegen te gaan, van vermaning en bemoediging, van onderwijs en terechtwijzing. Heere, laat uw woorden zo in onze levens en harten komen, opdat het ons meer en meer aan u verbindt, dat we door de Zoon de Vader kennen en eren in de kracht van uw Heilige Geest. Heere, reinig ons van alle zonden, dat u ons aanziet in Christus en in zijn verzoenend bloed. We danken u dat we deze morgen als gemeente ook het avondmaal hebben mogen houden, om zo bij brood en wijn de dood des Heren te gedenken. En Heren daarin ook gesterkt te worden. En verbonden met u, Heer Jezus Christus, en met elkaar. Wij bidden van u, geef dat dat ook praktijk mag zijn. In woorden en daden. Want, Heren, we nemen zoveel van onszelf mee wat het moeilijk kan maken. Of Heren, dat er dingen kunnen zijn of gebeuren of gebeurd zijn die ons een gevoel van afstand geven of moeite. Wij bidden van u, Heren, dat u ons helpt om ook daarin naar uw woord te luisteren. Om daarin ook de Heer Jezus Christus te volgen. In alle oprechtheid, in de waarheid, in de liefde en de verdraagzaamheid. Heren, sterk ons daarin. Maak ook zo de gemeente tot een licht in deze wereld. Opdat er gezien mag worden dat we de genade van Christus kennen. En daaruit leven in ootmoed en in verwondering. Help ons zo deze avond als we luisteren en spreken in alle aspecten van de eredienst. Dat het mag zijn tot opbouw van uw gemeente. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Geef ook dat het evangelie vele mensen bereikt. Door het getuigenis van christenen. Dat ze in hun leven toch ook getuigen van u mogen zijn. Dat u de levende bent. Dat het doorwerkt in hun handel en wandel. In de manier waarop we spreken, doen en laten. Waarop we, Heren, ook in uw wegen gaan. Geef dat getuigenis van uw kerk en van christenen in hun dagelijks leven tot zegen is van velen. Schenk het ook ons, Heer, door uw Heilige Geest. Wilt u ook alle manieren om het evangelie te verbreiden in ons eigen land zegenen, dat helder en duidelijk daarin bij de mensen komt wie u bent en hoe nodig het is, hoe goed het ook is, om Christus te zoeken en te leren kennen, maar ook over de grenzen heen. Overal waar zendingswerk gebeurt, waar christenen samenkomen, waar het evangelie wordt verkondigd, ook via de moderne communicatiemiddelen, wilt u ook dat zegenen. Het werk om de Bijbel te vertalen in de eigen talen van de mensen, Heer, opdat het hun harten raakt en ze daarin mogen merken dat u die God bent die in de eigen taal van mensen tot hen wil komen, om hen te roepen tot bekering, om te brengen tot het licht van Christus. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u ook dat in uw genade en trouw gedenken, Heren. Dat volk dat zo'n bijzondere plaats heeft gekregen in uw heilsgeschiedenis. Dat ook onder Israël zo de Messias zal worden gekend en beleden. Heren, we leggen deze dingen voor u neer. In ons gebed, u de God, voor wie de schrift getuigt, dat u uw oren neigt, dat u zich als het ware neerbuigt om naar onze woorden te luisteren, naar onze gebeden, dat u dat aandacht schenkt en ook op het gebed wonderen doet en dat u daarin, Heren, ook voortgaat met uw werk. Zo roep u aan in het vertrouwen op uw belofte en, Heren, dat alles in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan lezen in de Bijbel uit het Nieuwe Testament in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, vers 36 tot en met 50. Vorige week, zondag, bij de dienst van de voorbereiding, hebben we dit Bijbelgedeelte gelezen. En ook vanavond doen we dat weer. Lucas 7. En dan vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij of Jezus bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee en staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zeker schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Vervolgens zullen we uit de catechismus lezen. En voor deze avond zijn uit de drie zondagen die gaan over het heilig avondmaal de overblijvende vragen aan de orde. Dus dat zijn... is een behoorlijk stuk tekst. We gaan het wel lezen met elkaar. Uit zondag 28, vraag 77. Uit zondag 29, vraag 78 en 79. En uit zondag 30 was er ook nog een vraag over, dat is vraag 80. Dus vanaf vraag 77. Waar heeft Christus ons beloofd dat hij de gelovigen even zeker met zijn lichaam en bloed wil voeden en laven, als zij van dit gebroken brood eten en uit deze beker drinken? Bij de instelling van het avondmaal, die aldus luidt: onze Heer Jezus nam in de nacht waarin hij werd verraden het brood. En dan volgt verder de tekst uit 1 Korinthe 11, die ook al in het formulier is gelezen. Deze belofte wordt herhaald door de heilige Paulus, waar hij zegt: de beker de dankzegging. En dan volgt de tekst uit 1 Korinthe 10. Vraag 78. Worden brood en wijn dan werkelijk het lichaam en bloed van Christus, evenmin als het water bij de doop, niet in het bloed van Christus veranderd wordt en de eigenlijke afwassing van de zonde is, maar er alleen een goddelijk teken en een bevestiging van is. Zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam zelf van Christus. Hoewel het naar de aard en de eigenheid van de sacramenten het lichaam van Jezus Christus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de beker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament is zijn bloed? En spreekt Paulus van de gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus? Christus zegt dat niet zonder goede reden. Namelijk, niet alleen om ons daardoor te leren dat evenals brood en wijn dit tijdelijk leven in stand houden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de ware spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar vooral om ons door deze zichtbare tekenen onder de panden de zekerheid te geven dat wij door de werking van de Heilige Geest even zeker deel krijgen aan zijn ware lichaam en bloed als wij deze heilige tekenen met de mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid even zeker ons deel zijn alsof wij zelf in eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonde genoegdoening gegeven hadden. Dan vraag 80. Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Paaps, dat betekent pauselijk. Dus volgens de Rooms-Katholieke Kerk. Het avondmaal des Heren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat we door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar door ons aanbeden wil worden. Maar in de mis wordt gesteld dat de levenden en de doden alleen dan door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben, als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriester geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is en daarom ook daarin aanbeden moet worden. En daarom is de mis in wezen niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover lezing uit de catechismus. We zullen gaan zingen van Psalm 16, de versen 3 en 4. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En het vierde vers, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16, vers 3 en 4. Lucas 7, gemeente, vertelt ons over een vrouw die bekend stond als zondares. In welke zonde ze heeft geleefd, weten we niet. Blijkbaar had ze geen beste naam. En hoe begint Lucas nu over haar te vertellen in vers 37? Zie, er was een vrouw in de stad, een zondares. En zij hoorde dat Jezus er was. Dat kwam ze te weten. Jezus, de Nazarener, is in de stad en hij zit bij Simon, de Farizeeër. Die heeft hem uitgenodigd. Ja, deze zondares is dat te weten gekomen. Dat Jezus er is. In haar stad. En ze hoorde waar hij zit. Nou, dat is wat. Het laat haar niet koud. Zo blijkt uit het vervolg. Het raakt haar. Ze kwam te weten, daar is Jezus. En haar hart gaat sneller kloppen, want ze komt in beweging en ze neemt de kostbare fles met zalf mee. Ze gaat erheen, naar Jezus toe. Ging u vanmorgen zo met haar mee? Aan zijn tafel, getrokken, verlangend, naar Jezus toe. Zodra deze zondares te weten kwam dat deze Jezus in de stad was en bij de Farizeeër Simon in huis, gaat ze op hem af. Ze komt met een albasten fles zalf. Die is voor hem. En dan staat ze bij zijn voeten en ze staat daar helemaal in tranen. Waarom toch? Waarom zoveel emotie? Waar gaat het over? Nou, dat weet de Heer Jezus wel. Het gaat over schuld en over vergeving. Ja, we kunnen ons afvragen, wat is er nou eerst? De liefde of de vergeving? Juist in deze geschiedenis, met die gelijkenis erin. In die gelijkenis over die twee schuldenaars, vertelt Christus eerst dat de schuldeiser, die bij de schuldenaars hun schuld kwijtschold. De schuldeiser scheldt het kwijt. Je hoeft niet meer te betalen. En dan vraagt de Heer Jezus daarover, wie zal hem nou meer lief hebben? Ja, wie veel vergeving krijgt, die zal toch ook met veel liefde reageren. Dus er is vergeving. En dat geeft heel veel liefde. Maar bij die zondares, die daar in dat huis gekomen is, lijkt dat andersom te gaan. Zij laat heel veel liefde voor Jezus zien en ze zalft zijn voeten. En dan zegt hij op het laatst, uw zonden zijn u vergeven. Dus wie hem lief heeft, krijgt vergeving. Of niet? Wat is er eerst? Krijgt u eerst vergeving? En daarom zult u Christus lief hebben of moet u hem lief hebben? Ja, en dan zult u vergeving krijgen. Wat is eerst? Nou, het is beter om het eigenlijk anders te zeggen. Jezus is eerst. Jezus, hij is die schuldeiser die de schuld kwijtscheldt. Hij is de zaligmaker van zondaren die zijn leven gaf. Hij is de Zoon van God die de zonden vergeeft. Met hem begint het. Kijk wie hij is. Wanneer u kijkt naar uzelf, en misschien denkt, is mijn liefde wel echt? Of u twijfelt of uw zonden al zijn vergeven? En wanneer mag u dan aan het avondmaal? Moet je van die vergeving weten? Of is dat door die liefde? Of zit daar geen volgorde in? Nou, bij al die vragen, zie op hem. Hij is het Lam van God dat de zonden wegdraagt. Hoor hoe hij nodigt in het evangelie, hij nodigt hoeren en tollenaren. Hij eet met hem. Hoor en zie wie Christus is en laat dat u hoop geven. Laat dat je vertrouwen geven. Laat dat je liefde geven. Laat de kennis van hem uw hart dan verbreken en in beweging zetten om hem van harte lief te hebben. Dat je ziet wie hij is. De zaligmaker van zondaren. Met zoveel vergeving komt hij op je af. En dat je hem dan lief hebt en vertrouwt. En wie dan zo ook aan het avondmaal komt. Al heb je nog zoveel vragen en bestrijding. Die wordt daarvan verzekerd. Uw zonden zijn u vergeven. Zo krijgt ook die vrouw te horen. Bij Simon gebeurt dat niet. Helemaal niet. Ja, hij heeft de Heer Jezus wel uitgenodigd. Hij wil ook wel eens met Jezus aan tafel zitten. Ja, maar tegelijk vertrouwt Simon hem niet. Hij vertrouwt Jezus niet. Hij kijkt toch wel wat achterdochtig naar wat Jezus zegt en doet of juist niet doet. Simon weet ook niet van schuld voor God. Terwijl hij zo eigenlijk niets heeft gedaan wat de gastheer behoort te doen voor Jezus. Hij zit niet verlegen om genade. Hij heeft er niet door hoezeer hij een zondaar is. En hij had zijn hart gesloten voor de liefde van Christus. Wat is dat nu eigenlijk? Simon, je gebruikt toch niet samen de maaltijd om alleen maar wat voedsel naar binnen te werken? Nee, samen eten. En dat besefte men in die Oosterse culturen des te meer. Dat is ook met elkaar verbonden zijn. Het versterkt de onderlinge gemeenschap. In het avondmaal gaat het daar ook om, de vereniging met Christus, hij in ons en wij in hem. En daarnaast onderling, als leden van één lichaam. Maar hoe is dat in het huis van de fariseer uit Lucas 7? Die wilde de Heer Jezus wel te gast hebben. En die vroeg hem dus bij hem te komen eten. En Jezus doet het. En ze liggen aan naar de gewoonte van die dagen, Christus en Simon de Farizeer en andere gasten. Toch is het bij deze Simon maar een uiterlijke vorm. Hij heeft de Heere geen water gegeven om de voeten te wassen. Hij heeft hem niet eens gegroet met een kus zoals gebruikelijk. Hij toont geen enkel respect en hij kijkt afstandelijk toe naar die zondares die erbij komt. Simon vertrouwt Jezus niet. En kijkt minachtend neer op die vrouw met haar liefde. Ja, als je zo aan het avondmaal zit, zonder hoogachting voor Christus, zonder geloof in zijn genade en ondertussen neerkijken op deze en gene, dan zit je er wel. Maar dan is er geen band Geen echte gemeenschap met Christus. Als je er zo zit, hoor je er toch eigenlijk niet thuis. Zoals die Simon de Farizeeën. En er zijn nog meer gasten daar. Die zien ook die zondares bij de voeten van Jezus. Die volgen dat gesprek met Simon. En ze horen het de Heere zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En dat verbaast hen. Zo merken we in vers 49. Wie is deze die ook de zonde vergeeft? Dus die andere gasten die hebben hun twijfels. En daar blijft het bij. Zover we erover lezen tenminste. Ja, misschien bent u ook zo iemand. U hebt uw twijfels. En daarom stelt u het maar weer uit. Het belijdenis doen om toegang te krijgen tot het avondmaal. Of het daadwerkelijk opstaan en aangaan en het komt er niet van. Je houdt het liever in het midden. Is dat geen geloof? Trekt je hart niet naar hem? Bereid u vast voor. Op de volgende keer. Dat de nodiging zal klinken. En blijf niet bij die gasten. Die zo afstandelijk het maar toekijken. Denk aan die vrouw. Die Simons huis is binnengekomen. Het is een zondares. Ze werd door velen weggekeken. Ze wist het zelf ook wel. Haar schuld is groot. En toch komt ze tot Christus. Ja, juist daarom, vanwege haar zonden en omdat hij het is die de zonde vergeeft. Omdat hij juist dat doet. Hij is het die de zonde vergeeft. Die ook haar geestelijke vriend wil zijn. Ze gelooft in hem. En dat ze zijn voeten kust, dat wijst erop. Ze blijft niet op een afstand staan, maar ze komt heel dicht bij hem. Ze vertrouwt zich helemaal aan hem toe. Ze doet nog iets. Ze zalft de voeten van Christus. Ze was gekomen met een albasten fles met zalf. Dus dat was bij voorbaat blijkbaar al haar bedoeling. Ze wilde hem haar liefde bewijzen met die zalf. Ja, gewoonlijk werd dan iemands hoofd gezalfd. Iemands hoofd of de handen. Zo'n heerlijk geurende olie, verkwikkend. Maar nu zij hier staat bij Jezus in het huis van Simon, zalf ze niet zijn hoofd, maar zijn voeten. Ja, ze is natuurlijk bij een ander in huis. En als het ons zo voorstelt dat de Heere daar aan ligt om die maaltijd te gebruiken, dan wil ze zich niet te veel naar voren dringen om door bij zijn hoofd te komen. Nee, de Heere ligt aan. Maar ze wil toch die zalf geven. Die kostbare zalf aan hem wijden. Bewaard in dat dure kruikje. Het zal haar veel hebben gekost. En deze zalf is haar uiting van grote dankbaarheid, van grote liefde. Alles heeft ze voor hem over. Zo blijkt haar geloof. Zo blijkt de werkelijke band met Jezus. En het heilige avondmaal draagt daar ook aan bij. De Heilige Geest legt de innerlijke band met de Heere Jezus. En die band, die versterkt de Heilige Geest ook aan de tafel des Heren. De Heilige Geest is de geestelijke schakel tussen hemel en aarde. De Heilige Geest, die woont in Christus, die in de hemel is. En hij woont in de gelovigen op de aarde. En dat zijn niet twee geesten, maar dat is één Heilige Geest. En zo verbindt hij het hoofd dat boven is, Jezus, met het lichaam hier beneden. Door die ene geest zijn we verenigd met Christus. het menselijk lichaam van Jezus, dat is en blijft in de hemel. Ja, u dacht misschien, dat is toch logisch? Nou, in de Rooms-Katholieke opvatting niet. Daarin meent men dat brood en wijn wezenlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Wanneer de Rooms-Katholieke priester dat brood en die wijn heeft gezegend, dan wordt dat, die hostie, behandeld als een stukje lichaam van Jezus. En daarom wordt er ook een kniebuiging voor gemaakt. Vol eerbied. Want dat stukje brood, die hostie, is veranderd in het lichaam van Jezus. Nee. Nee, legt vraag 78 uit. Uit zondag 29. Of zondag 30. Nee, zondag 29. Net zoals het water van de doop niet verandert in het bloed van Christus en ook niet de afwassing van de zonde zelf is, zo verandert het brood niet in zijn lichaam. Maar het is er een teken van, het is er een zegel van. Het sacrament wijst erheen, die verzekert dat het waar is. En niet het brood zelf maakt ons één met Christus. Maar dat doet de Heilige Geest. Wanneer we dat sacrament gebruiken, de Heilige Geest die in de gelovigen woont en hun harten gaan uit naar de hemel, waar Jezus is. Het hart is bij Hem die ons heeft gekocht met zijn bloed. Let maar goed op. Wat zegt Jezus tegen die zondares aan het eind? Hoe kreeg zij vergeving voor haar grote schuld? De Heere zegt, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof? Zegt hij dat wel goed? Uw geloof heeft u behouden? Is het geloof zo sterk om een mens te behouden? Kan mijn geloof op zichzelf mij redden van de toren van God? Dat doet Jezus toch? Jezus is de redder. Hij alleen kan mij zalig maken. En ons geloof, nou, dat kan ook wel eens erg wankelen. Van je geloof denk je wel eens, is het wel goed? Niet mijn geloof betaalt de prijs, dat deed Jezus, de Zoon van God. Ja, dat is zo. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk door het zo te zeggen, uw geloof heeft u behouden. Zonder geloof in mij, in Jezus, sta je er buiten en gaat het aan je voorbij. Zonder geloof, zoals nog bij Simon de Farizeeër, heb je geen vergeving. Dus dat geloof is echt noodzakelijk voor het behoud van je ziel. Wat is het dan zo bijzonder aan dat geloof? Nou, het geloof heeft alleen Jezus. Dat is eigenlijk wat het geloof is. Geloven is geen prestatie van ons, maar geloven dat is bouwen op de Heer Jezus. Geen enkele verdienste meer hebben dan de verdienste van Hem. Die voor mij wilde sterven. Dat is bouwen, dat is rusten, staan op de Heer Jezus Christus. Hij is het houvast. Ja, wat die vrouw liet zien, wat haar dreef, dat ze bij Hem kwam, dat ze zo met haar tranen bij Jezus kwam en met haar zalf, dat ze haar vertrouwen toonde in Jezus. Dat noemt Christus geloof. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof, waardoor u bij mij bent gekomen. Ja, wat had ze, deze zondares? Ze had Jezus, meer niet. echt meer niet, maar dat is nou genoeg. Dat hij er is en dat ze bij hem schuilt en dat ze hem aanhangt. Door dat geloof is zij gerechtvaardigd. Door dat geloof hebben wij Jezus en hebben we zijn gerechtigheid. Alsof we zelf alles hadden betaald. Wat Jezus heeft betaald. Door het geloof is Jezus de onze. En voor God is dat genoeg. Hoe dat kan, wat het heeft gekost, nou daarop wijst het avondmaal. Om voor zichzelf de gemeente te reinigen en te heiligen, moet Christus een groot werk verrichten. Want hoe heeft hij ons gevonden? Of hoe vindt hij u? Hij vindt ons in onze verlorenheid, onze duisternis. Hij vindt ons als onwillige zondaren, opstandig, schuldig, onrein. Zo vindt de Heere ons. Wie wil er nu zo'n bruid hebben? Wie ziet dat zitten? Zulke mensen. Wie kan daar wat mee? Nou, dat is de Heere Jezus Christus. Hij kan er wat mee. Hij ziet het zitten in zijn wonderlijke liefde. Hij kan er wat mee, ook met u, ook met jou. Hij weet zondaren te redden uit hun verlorenheid en hij reinigt ze, zodat ze brandschoon worden. Hij heiligt hen, zodat ze een nieuw leven gaan leiden. Ja, dat is een heel werk. Dat is een groot werk voor Jezus. Dat is een zwaar werk. Maar Christus had het ervoor over. De grootste der zondaren reinigt hij zo dat ze voor Gods aangezicht er geen vuiltje meer in hen overblijft. En ook van de hardnekkigste godlogenaar kan hij iemand maken die de Heer gaat prijzen met hart en ziel. Hij kan het, hij doet het. Waarom? Uit liefde. Liefde tot het verloren en tot verheerlijking van zijn Vader. Hij moest daarvoor een groot offer brengen en hij deed het op Golgotha en hij zette er ons bij stil door brood en wijn. Dit deed ik voor u, om u te redden, om u tot leven op te wekken met mijn geest, om u binnen te leiden in de eeuwige God, gelukzalige leven. Het geloof waarin wij het heilige avondmaal houden, is op zichzelf geen verdienst. Geen kracht van onszelf. Daardoor krijgen wij vrede met God. Want dat geloof bindt ons vast aan Hem die vrede geeft, onze redder. Want wie in Hem gelooft, heeft Hem, Jezus. En zijn leven is mijn leven. Zijn overwinning is mijn overwinning. Zijn heerlijkheid is mijn heerlijkheid. Ja, wanneer Christus ons roept tot zijn tafel. Om te eten van brood en wijn. Te eten van het brood en te drinken van de wijn. Dan gedenken we dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En zijn zijn vergeef. Omwille van hem. Dus niet dat ze dan nog moeten worden vergeven. Niet dat we het hopen dat je ooit eens vergeving zult krijgen. Nee, zij die geloven. Die weten van hun zonde. Daarvoor hebben ze Jezus nodig. Ze weten van hun zonde en vertrouwen. Toch ook de belofte van de vergeving. Dat is een hoop en verwachting. Dus je gaat niet naar het avondmaal om vergeving te halen als het ware. Alsof je voor de viering zelf je schuld nog draagt en daarna ervan bent verlost. Daarin blijkt ook een verschil met de Roomse mis. In vraag 80 heet dat de paapse, dat is de pauselijke mis. Volgens de leer van Rome hebben gelovigen nog geen vergeving van de zonde door het lijden van Christus ooit op Golgotha gebracht. Maar moet Christus steeds weer worden geofferd in dat ritueel van de mis. En dan krijg je eigenlijk beetje bij beetje de vergeving. Er steeds iets meer van. En bovendien bid je in de Rooms-Katholieke opvattingen dat ook nog voor de doden. Als er een dodenmis wordt gehouden, een requiem, zodat degenen die al gestorven zijn toch weer nog wat eerder uit het vage vuur naar de hemel mogen gaan. Dus die mis is een soort herhaling van het offer van Christus. Om steeds een stukje meer vergeving te krijgen. En zijn lichaam en bloed wordt daarin voorgesteld aan God. Nee, leert onze catechismus ons. Op grond van Gods belofte mogen we geloven dat onze zonden al zijn bedekt. Door het geloof in Christus hebben wij een volkomen vergeving. Het enige offer van Christus, dat is eenmaal aan het kruis volbracht. En dat is voldoende. Hoeft niet te worden herhaald. In die zekerheid wil de geest ons sterken door brood en wijn. Het is volledig en genoeg voor altijd. We vieren dus het avondmaal niet om dan nog vergeving te krijgen voor onze zonde. We geloven dat Christus onze zonde vergeeft en we willen het gedenken. We willen daarin weer gesterkt worden om het te kunnen geloven, te mogen geloven. We willen hem ervoor eren en dankzeggen wat hij heeft gedaan. En hij bevestigt het met het teken van zijn dood. Ja, volgens de leer van Rome zijn brood en wijn in zekere zin Christus zelf. En daarom zou je ontzag moeten tonen voor die tekenen. Maar dat doen we niet. Niet alsof in dat brood of in die hostie Christus zelf als het ware zit. We belijden dat hij in de hemel is. En daarom klinkt ook altijd vooraf aan het avondmaal, verhef uw harten omhoog. Daar is hij. Nadat hij alles heeft volbracht, daar bidt hij. Er is ons geloof op, daar leeft hij. En van hem komt het. Het leven, van hem ontvangen we de Heilige Geest. Met hem in de hemel zijn we verbonden door de Heilige Geest. En die zal ons troosten en leiden. Ja, die vrouw die daar in huis was gekomen bij Simon. Ze komt niet bedrogen uit. De Heer Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Dat zegt Jezus. En dan nog verder, ga heen in vrede. Wat is dat eigenlijk, dat hij dat zegt? Nou, zoiets als wees gerust. Ga heen in vrede. Alles is goed. Wees niet bang. Ze kan gaan. Zijn zegen heeft ze. Dat is genoeg. De vrede van Christus. Bij het avondmaal gaat het ook niet. Maar om één moment. Alsof de Heer ons alleen maar voedt. Terwijl we op dat moment het sacrament gebruiken. Hij belooft om dat te blijven doen met zijn Heilige Geest. Hij belooft met je mee te gaan. Met zijn genade. Met die bevestiging van zijn belofte. Kun je dus ook weer verder. Van dag tot dag. Na dat moment. Aan de tafel. Kunnen de kinderen van God. Weer verder. Ga heen. In vrede. Weet dat het goed is. Weet dat alles is volbracht. Je kunt gaan onder de hoede van de Almachtige Vader. Wat staat er allemaal te gebeuren? Misschien in de komende week. In de periode die voor u ligt. In deze wereld. In je eigen leven. Hoe zullen we onze roeping eigenlijk waarmaken? Waar kun je tegenop zien? Hoe zal ik de Heere zijn eer geven naar behoren? Hoe zal ik hem trouw zijn daarin? Wees niet zo verontrust, zegt de Heer, tegen allen die op hem vertrouwen en bij hem een schuilplaats hebben gezocht. Wees niet zo verontrust. doet niet alsof u nu alleen weer verder moet. Na het avondmaal. Na de zondag. Maar houd nu ook dat vertrouwen in de genade van Christus. Bewaar het. Laat hem regeren. Laat hem over u waken. Laat zijn vrede rijk, overvloedig uw hart vervullen. En ga zo heen. Het is waar. Je geweten kan je soms weer aanklagen. Hoe vaak is daar geen reden voor? En de Satan die wil het geloof zo graag aanvallen. Probeert je te verleiden. Het is een strijd in de wereld. Je komt van alles tegen. Maar vergeet het niet wat de Heer heeft gezegd. Christus woord staat erboven. Zijn werk is volkomen. Die aanklagers kunnen dat nooit wegnemen. Ga dan maar. In vrede. Christus. Hij zal het geloof, het levende geloof, blijven voeden. Niet alleen op het moment dat we het sacrament gebruiken. Dat we naar de verkondiging van het woord horen. Maar van dag tot dag, door zijn geest. Door het lezen van het woord. Door de lof van zijn naam samen te bezingen. Door het gebed. Persoonlijk. Samen, voor elkaar. Mijn vrede geef ik u, zei Jezus. Ga heen in vrede, want zijn genade is zeker. Zijn vergeving is volkomen. En hij zal u bewaren. Hij zal zijn werk voltooien op de dag dat hij komt. Amen. We zingen van Psalm 147. De versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smart. En ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, de versen 2 en 6. Laten we samen de Heer danken en ook bidden. Trouwe Heere, grote God en Vader, u brengen wij dank ook deze avond voor uw woord, voor uw beloften, voor dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus. En dat uw Heilige Geest dat ook zo uitwerkt, dat er een band mag zijn met Christus de zaligmaker. Dat u wilt versterken. Dat we daardoor ook deel mogen hebben. En alle zegeningen, alle weldaden, alle verdiensten, de gerechtigheid van Christus. En Heere, dat u zo uw woord ook met ons meegeeft. Opdat de vrede in ons hart en leven mag wonen. En wilt u daarin ook ons bijstaan, belofte vervullen. Heere, ons ook dat vertrouwen schenken. Wanneer we ook na deze zondag zo weer een week voor ons hebben liggen. En er kunnen bepaalde moeilijkheden op ons afkomen. Geestelijke strijd. Ook verleidingen, verzoekingen van de wereld. Heer, het kan ons zo makkelijk in beslag nemen. Ook moeten we belijden voor u, dat we er vatbaar voor zijn. Al het materiële, alle onrust van de wereld. We hebben ook onze roeping daarin. En Heer, maar wij bidden van u dat de vrede van Christus toch bewaard blijft in onze harten. En dat we daarmee leven. Dat we het oog mogen houden op de overste leidsman van het geloof. Uitzicht op zijn toekomst en zijn koninkrijk. Ja, dat bidden wij ook. Heere, laat uw koninkrijk komen. Waarvan u getuigt in de Bijbel. Dat rijk waarin vrede is. Waarin gerechtigheid is. Dat u een einde maakt aan alle kwaad. En al het geweld van mensen onderling. En alle misdaden. Ja, Heere, van kwaad dat mensen elkaar aandoen in wreedheden, in leugens en bedrog, in hatelijkheden. Heren, wij bidden van u, geef dat daar een einde aan komt, zodat het aanbreekt, dat rijk van uw vrede, waarin u alles bent, alles voor u moet buigen. Heren, wij bidden van u dat u ook ons leert om daar naar uit te zien. Om van die hoop te getuigen. En dat bidden we ook wanneer we denken aan de onrust in de wereld. En het vreselijke lijden op allerlei manieren. Dat mensen ondergaan. Door hongersnoden. Door oorlogen. Door misbruik. Heren, laat uw koninkrijk komen. Ook als mensen de noden ondergaan van vervolging. Heren, we bidden dan ook met die kerk, dat deel van uw kerk, dat ook daarin zo uitziet naar de verschijning van de Heer Jezus Christus. En geef dat we er allen op voorbereid zullen zijn. Geef het ook onze geliefden. Geef dat jong en oud in de gemeente zo naar het evangelie leert luisteren, dat er ook die band met Christus mag zijn. En ze tot hem de toevlucht nemen. En zo ook gered zullen zijn voor die dag die komt. Heere, blijf bij ons deze avond. U bidden we dat u hen die rouw dragen gedenkt. Wanneer er een lege plaats is gekomen. Dat u daarin troosten en helpen. U bidden voor hen die het psychisch moeilijk hebben. U wilt ook daarin ondersteunen en helpen. Zegen ook middelen, behandelingen die daarvoor worden aangereikt. Zo leggen we dat voor u neer, in de naam van uw Zoon. En hoor ons dan naar de grootheid, de onpeilbare grootheid van uw barmhartigheid. Amen. We zingen van Psalm 103, vers 2 en 3. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2 en 3. Kunt u gaven geven in de collecte bij de uitgang. En ook nu klinkt het woord van Jezus. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.